Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Come on, let's get this in the water.
De Europese ankers zijn gelicht.
Who wants to come in the boat?
Waar vaart het VK nu naartoe?
Security, defense, development.
Je kan naar het westen, naar de VS.
Committed to NATO.
We're not drowning the foreign ministers yet.
Een beetje voor Europa blijven dobberen.
And preserving peace and security in Europe.
Of de andere kant op, naar Azië.
And I'm delighted to announce that I will visit India.
Dat is wel een heel eind roeien.
A 20,000 mile voyage to the Indo-Pacific and back.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk over de Britse draai naar Azië. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. U moet hem eens zien draaien naar Azië. Arend-Jan Boekenstein. Hij kan dat heel elegant. En wordt u s'nachts wel eens zwetend wakker met de brandende vraag: wat vindt Rob de Wijk er eigenlijk van? Dan bent u hier aan het juiste adres. De gast is Paul van Hooft, senior analist bij HCSS, collega van Rob en expert in Grand Strategy, het hoogste niveau van diplomatiek en militair beleid van staten. Welkom Paul. En dat komt goed uit, want dat is eigenlijk wat we deze week gezien hebben. Een soort Grand Strategy die de Britten hebben uitgebracht met een hele elegante naam. Rob, jij kon die goed
produceren. Ja, Global Britain in a Competitive Age.
Wat een idee. Nou. En is Paul, is dat dat Global Britain waar Johnson van droomde dat na de Brexit mogelijk zou zijn, omdat hij dat blok aan het been uiteindelijk heeft geslecht?
Ja, ja. Om de context te geven. Dus staten brengen om de paar jaar zo'n document uit. Ja. Een soort grote analyse van hoe ziet de wereld eruit? Wat zijn onze belangrijkste dreigingen, mogelijkheden? Hoe verandert die? En wat moeten wij daarin doen? Dus dit is er één in de serie. Dit is nu, probeer ze een Groot-Brittannië probeert haar plaats te vinden in een post-Brexit wereld. En wat je erin ziet, is dat er heel veel grote ambities in zitten. Heel veel grote, op zichzelf staand, hele goede ideeën. Maar wel heel veel bij elkaar. Het gaat over een draai naar Azië. Maar tegelijkertijd is Rusland de meest acute dreiging. Het gaat over nieuwe technologieën die belangrijk zijn. Het gaat over... Groot-Brittannië is nog steeds een voorstander van multilateralisme. Maar we gaan nu ook meer soeverein zijn. We gaan ook naar Afrika iets doen. We gaan ook hier iets doen. We gaan meer resilient worden. Dus het is allemaal. Het is een reactie op het uittreden van uit de EU. Ja. Maar een coherente reactie.
En tegelijkertijd heeft het niks met de EU te maken. He, want al die dingen die erin staan, die zijn niet stom. Nou, Paul is ze net opgesomd. Maar je had je defensie ook kunnen versterken als EU-lid. Ja. Je had je innovatie ook kunnen versterken als EU-lid. Nou, ga zo maar door. De Europese Unie is ook bezig met een zwaai naar Azië. En dat doet de Verenigde Staten ook. Dus, en ook de Europese Unie is op zoek naar nieuwe bondgenoten om overeind te blijven in dat spel met China. Het is niet gerelateerd aan de Brexit. En tegelijkertijd verkoopt hij het wel, Boris Johnson, als onderdeel van die Brexit. Van we kunnen nu helemaal het heft in eigen handen nemen. Dat is toch helemaal fantastisch. En kijk eens wat ik bedacht heb. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een lariekoek. Want dit had hij gewoon allemaal al moeten doen. Ja. En als hij dat als EU-lid had gedaan, dan had de hele Europese Unie er wel bij gevaren. En dan was het volgens mij ook nog een keer uitvoerbaar geweest. Maar Paul, hoe denk je dat dit uitvoerbaar is?
Nee, ik denk dat... Je hebt helemaal gelijk. Dit hadden ze als EU-lid kunnen doen. In zekere zin veel van wat ze in Azië willen doen, in de Indo-Pacific, maritieme rol, het versterken van multilateralisme. Dat is wat Frankrijk nu al doet. Of probeert te doen.
Ja, maar wij toch ook, Arend Jan?
Ja. Op iets kleiner schaal. Dus is het mogelijk dat ze dit gaan doen? Nou, een paar onderdelen van misschien. Maar dit is niet meer het Groot-Brittannië van 50 jaar geleden of 100 jaar geleden. En dat is eigenlijk wat het wel pretendeert, het stuk.
Zit hier een beetje de droom van de empire terug naar de goede oude tijd in.
Precies. Het is, en natuurlijk de hele Brexit-narratief was zo'n droom van een Groot-Brittannië van voor 1960, voor decolonisatie, of misschien voor 1945, 1945.
Vandaar dat Johnson naar India gaat.
Hij heeft ook expliciet in eerder punt gezegd dat hij wat de Britse premier Wilson heeft gedaan in de jaren 60, namelijk het terugbrengen van Groot-Brittannië naar Europese dimensies. het wegvergaan van East of Suez. East of Suez is dat hele grote oostelijke strategie. Johnson heeft in ieder moment wel expliciet gezegd dat hij dat eigenlijk ongedaan wil maken.
En moet je je voorstellen, straks zien we dus Boris met zijn wilde haren en een rode kop in India op een olifant. Ik helemaal voor me. En alles gaat voor de schone schijn, terwijl de harde waarheid is: Brexit was een kapitale fout. Het gaat helemaal niet goed economisch met Engeland. Engeland is ook helemaal niet zo succesvol gepenetreerd in Azië als bijvoorbeeld Duitsland. Hè. Engeland zelf gaat niet goed, het onderwijs is niet goed, de infrastructuur is niet goed, de arbeidsproductiviteit is laag. Dus het is eigenlijk een uitputtende strategie om die draai naar Azië te maken, terwijl je thuis de zaak niet op orde hebt.
En ze maken hier volgens mij ook die draai naar Azië, als ik het stuk goed heb gelezen, om gezellig vriendjes te worden en te blijven met de Amerikanen.
Exact. Dat vroeg ik me af, misschien een beetje simpel geografisch gedacht, van iedereen zwaait naar Azië, begrijp ik. Maar waarom richten ze zich niet meer op Amerika?
Dat doen ze ook via Azië. Dus dat is ook een van de redenen waarom is aangekondigd dat de nieuwe Queen Elizabeth, dat is een carrier, dus een vliegkampschip, die wordt vanaf mei in de richting van Azië gestuurd. Hè. Die vaart eerst door de Middellandse Zee, dan het Suezkanaal. Dan gaan ze kijken in het hele gebied van de Indo-Pacific. En dan uiteindelijk moeten ze met de Amerikanen door de Zuid-Chinese Zee gaan varen. En dan gaan ze met de Amerikanen meedoen aan die zogenaamde Freedom of Navigation operaties. Dat betekent dus dat de Amerikanen duidelijk maken aan de Chinezen van: hoor eens even, die Zuid-Chinese Zee is gewoon vrij toegankelijk gebied, dat is niet van jullie. En dus de Britten gaan eraan meedoen en, als ik goed ben geïnformeerd, nog een aantal andere landen sluiten zich daar ook bij aan. Op die manier kan je dus aantonen dat je dus nog steeds gelooft in de Verenigde Staten. Ja. Maar tegelijkertijd weten we ook dat in de Verenigde Staten een discussie op gang is gekomen dat de Amerikanen alleen iets willen doen aan de verdediging van Europa als wij meedoen aan dit soort operaties in Azië.
Met andere woorden, dit is dus voor... Kijk, Biden is best blij dat de Engelsen gaan helpen in de Zuid-Chinese Zee. Hè? Maar het probleem is natuurlijk op allerlei andere fronten, namelijk weer Brexit. Brexit is nog maar aan het begin. Hè? En ook het gedonder met dat protocol met Noord-Ierland. Biden heeft een Ierse achtergrond. Dus daar staan Biden en Boris tegenover elkaar. Dus het hele verhaal van dit rapport, wat jij ook net zei, is allemaal inconsistenties zitten erin. En het allerbelangrijkste vind ik nog steeds: dit is eigenlijk gewoon imperial overstretch. Je moet eerst thuis je zaken op
en dan niet eens een imperium hebben en dan wel overstretch.
Dus ex-imperial overstretch.
Ja, en het is ook een overschatting van jezelf. Wat ik een fantastisch... Hebben jullie dat trouwens gezien? We hebben gewoon ook allemaal dat ding gelezen. Daar staat ook zo'n infographic staat erin. En dan zegt Johnson, nou ja, dat heeft hij natuurlijk laten schrijven door meneer Bew. Dat is iemand van de... dat is een keiharde realist op zich. Prima vent van King's College in Londen. Daar zegt hij, ja, maar we zijn ook een technologische supermacht. Een wetenschappelijke supermacht. En dat is een verwijsje naar AstraZeneca en het feit dat ze op de vierde plaats staan op de lijst van landen die het meest innovatief zijn. Nou, Nederland staat op de vijfde plek. En wij hebben Janssen en Janssen. Slechts één prik. Dus dat compenseert volgens mij wel die ene plek die wij in de innovatieranglijst achter de Britten staan. Dus wij zijn ook een innovatieve technologische supermacht in Nederland. Nou, dat we dat maar even heel goed kunnen onthouden, jongens.
Oh, is die Britse pivot to Asia dan net als die Amerikaanse erop gericht om China af te stoppen? Is dat het? Daar gaan ze ruzie maken in de Zuid-Chinese Zee?
Ja, maar het is misschien nog op de eerste plaats om hun waarde voor de Amerikanen te laten tonen. Je ziet het zelfs in de tekst. Als het gaat, onze belangrijkste bilaterale bondgenoot is de Verenigde Staten. Verderop in dezelfde alinea. En we hebben een vliegtuigschip. Het is niet iets wat Rob net een of ander soort geheim, moeilijk te ontwaren mysterie.
Eén klein probleempje, Paul. Ze hebben niet voldoende vliegtuigen om op de schippen te parkeren.
Je moet de Amerikaanse vliegtuigen op.
Niet genoeg vliegtuigen. En ook wat we natuurlijk ook heel makkelijk vergeten. Zo'n vliegtuigschip ziet er wel heel indrukwekkend uit. En het is ook indrukwekkend. Maar er horen allemaal andere schepen bij. Ja. Er heeft een enorme logistieke staart zit daarachter. Het vliegtuigschip kan zichzelf niet zo goed beschermen.
Nee.
Zeker niet in de huidige... Zeker niet als het gaat om een soort technologieën die China zou gebruiken. Nee. Een soort ballistische raketten die ze zouden gebruiken tegen schepen.
Dus het is zo treurig, ook met de Britse leger. Ik dacht dat nog wel een beetje iets
voorstelde. Nee, joh. Dat is natuurlijk gewoon, die bezuinigingen zijn gigantisch. Er staat ook een staartje in dat rapport over die bezuinigingen. En het is ongeveer pakweg de helft van wat het was Ja. Als je even in constante prijzen rekent van die jaren 90, iets in die geest. Alleen al sinds 2018 is er, 2008 is er een derde afgegaan. Dus nee, je hebt een lange weg te gaan om dit te repareren.
Ja, en het is ook niet alleen, dus kwalitatief is het misschien zijn delen wel goed. Maar het ook, gaat ook om kwantiteit. We hebben zo'n 30 jaar lang hebben we eigenlijk alleen maar wat kleine oorlogjes. En kleine, ik bedoel niet klein voor ons, niet voor de landen waar het gebeurde. Maar we hebben niet tegen tegenstanders gevochten die heel goed terug konden vechten.
En nu krijg je die gezellige Chinezen met het grootste marinebouwprogramma ter wereld.
Hè? En de raketten die overal opgericht.
En die nu ook al met hun schepen in de Middellandse Zee te vinden zijn. En zelfs in de Oostzee.
En nu we toch in de categorie hardware zitten. De grootste krantenkoppen die voortkwamen uit het strategiestuk was verhoging van het plafond aan kernwapens.
Ja.
Wat willen ze daarmee gaan doen?
Die is interessant. Dat is niet helemaal duidelijk. Ik heb gisteren nog even een paar vrienden gevraagd in Groot-Brittannië of ik ergens iets heb gemist of zo. Maar het is een verhoging van 180 naar
240. Ja.
En het is niet duidelijk, omdat ze zegt dat het er staat in het stuk en de verantwoording is dat het komt doordat Rusland zoveel nadruk legt op haar kernwapens en een grotere, meer flexibele opstelling daarvan heeft. Maar met meer kernkoppen op zich ben je niet zoveel. Het gaat niet over dat er een extra onderzeeër bij komt of een extra onderzeeër te water komt.
Raketten voor op onderzeeërs beginnen.
Ja, op Trident. Maar de reden waarom je dit doet is wel duidelijk. Kijk, als jij dus met de Amerikanen mee wil doen in de Indo-Pacific, zoals dat zo mooi heet. Dan ben je bezig met afschrikking. Nou, afschrikking kan je eigenlijk alleen maar doen door middel van kernwapens. Die Tridents, daar hebben ze er volgens mij 4 van. Die worden vooral geparkeerd in de Indo-Pacific. Al hun tactische onderzeeboten die hoeven dat niet te doen. Dus je bent gewoon een afschrikkingsmacht. En in die zin tellen aantallen. Dus hier is kwantiteit en kwaliteit op zich, zoals dat bij Defensie heet. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. En bovendien, hoe meer kernwapens je hebt, hoe belangrijker je bent in de wereld. Dus vraag maar aan Kim Jong-un.
Ja, ik moet je voorstellen, we hebben hier dus een tanende middelgrote mogelijkheid. En die probeert dus dat nucleaire optie te gebruiken om in ieder geval nog een beetje gehoord te kunnen worden. In afschrikking werkt het natuurlijk wel. Je kunt je wel afvragen, kijk, Amerika heeft natuurlijk veel meer kernkoppen. Hè, en die kan daar heel veel afschrikken. Moet nou een land waar het zo moeilijk mee gaat zo'n schreeuwend duur programma gaan?
Nou ja, maar zo duur is dat nou ook weer niet. Die kernwapens, dat is natuurlijk de grap daarvan, is eigenlijk een redelijk goedkope manier om ervoor te zorgen dat mensen buiten de deur blijven.
Dat is waar.
Zelfs Noord-Korea kan dat betalen. zover zijn de Britten nog niet economisch afgezakt dat ze dat niet meer kunnen betalen.
Wat ik wel saillant vind is dat de Fransen hebben nog steeds meer kernkoppen.
Ja, de Fransen hebben meer. En Rusland heeft er pak een beet 25 keer zoveel.
Ja, denk ik.
Dus,
gaat er even om hoeveel keer je de aarde kunt vernietigen. Hè? Ja. Nou, dat doen we toch wel hoor, met klimaatverandering. Dus heb je geen kernwapen voor nodig.
Ja, dus ik begrijp het niet. Er staat ook niks in over dat ze nog een extra. Dus het meestal is er 1 onderzeeër op patrouille. Wordt het misschien 2? Is dat om het soort op die manier een geloofwaardigheid voor afschrikking ten opzichte van Rusland en China te kunnen waarmaken? Is het zoiets?
Het is wel weer een beetje in de mode, hè? Kernwapens. Iedereen is
natuurlijk, maar weet je, dat is toch logisch? Kijk. Grootmachtspolitiek is terug. Ja. Dus de strijd tussen de grootmachten, dat is weer helemaal terug. Het is Amerika tegen China, tegen Rusland, Europese Unie tegen die blokken. Dat betekent eigenlijk dat we teruggaan gedeeltelijk naar het denken van de Koude Oorlog. Zorgen voor dat de ander niet je grondgebied binnenkomt. Nou, de beste manier, hebben we gemerkt tijdens de Koude Oorlog, om dat te doen, is door middel van afschrikking. Dat is goedkoop. Het werkt. En als het trouwens fout gaat, dan heb je echt pop aan het dansen, want dan blijft er weinig meer over.
Ja, dus draaien naar Azië en kernwapens, dat is en vogue. Dat is goed om te weten.
Ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is HCSS-analist Paul van Hooft. Even iets over een andere podcast. Omdat geld op een spaarrekening nauwelijks nog iets oplevert, investeren steeds meer beleggers in vastgoed en in zakelijke hypotheken. En dat kan goed nieuws zijn voor ondernemers die op zoek zijn naar financiering van hun pand. Vastgoedfinancieringsplatform Mogelijk weet hoe dat kan. Van ondernemer André, die zijn droompand in Rotterdam vond, tot Rob, die zijn pand wilde verduurzamen.
Ja,
Of was er een andere op?
Jan kan al die Soros miljoenen eindelijk investeren.
Daar zouden we niet over praten.
Dat en meer hoort u in de podcastserie Het Geld en de Stenen. Die vind je via BNR of in je favoriete podcast-app. Een van de lastige aspecten aan Brexit was altijd dat het in de praktijk heel lastig is om heel Groot-Brittannië naar de Pacific te roeien. Dus zullen ze toch iets moeten met dat suffe Europa, waar ze dan helaas voor de kust blijven liggen. Paul, wat staat daarover in die strategic review?
Nou, het ligt aan hoe je Europa wil zien. Staat expliciet in dat ze de belangrijkste Europese staat zijn binnen de NAVO. Dus zo willen ze zichzelf profileren. De Europese Unie wordt nauwelijks genoemd. En verder zijn er gewoon worden de meeste Europese staten in bilaterale zin genoemd. Betrekking met Frankrijk.
Dat kan toch niet anders wel. Ja. Je bent gewoon niet meer lid van de Europese Unie. Dus je moet wel.
Ja. Dus het is wel. De NAVO wordt steeds benadrukt. Het eigenlijk voor Rusland wordt benadrukt. Maar ja, dan komen we terug bij het eerdere punt. Het is niet het terugkrabbelen van wat ze eerder hebben beloofd. Ja. Eerder beloofd de laatste decennia. Het is gewoon nu dat er nog soort heel veel meer dingen bijkomen.
Ja,
en maar, maakt mij een beetje ongemakkelijk.
Ze gaan natuurlijk, met de Russische dreiging gaan ze natuurlijk minder aan doen als je die zwaai naar Azië maakt. En wat kan je bilateraal nou bereiken met banden als Nederland en Zweden? Het is eigenlijk ongelooflijk treurig voor Europa, die hele Brexit. Ook in militaire
zin. Ja, maar hier blijkt natuurlijk ook gewoon uit dat een land in één klap een klein land is geworden. Hè? Want eigenlijk waar we het iedere keer nu over hebben is van, kan Engeland dit wel? Kunnen de Britten dit wel? En daar zetten wij dus grote vraagtekens bij. Maar ja, dat komt natuurlijk ook omdat in één klap het Verenigd Koninkrijk een klein land is geworden. Ja. In vergelijking met de Verenigde Staten, met China en met de Europese Unie. Het is een beetje vergelijkbaar nu met Rusland. Grote ambities. Poetin heeft grote ambities, maar kan natuurlijk eigenlijk mondiaal gezien niks waarmaken. Wat dan het hele goede is, is dat, Poetin is natuurlijk een ontregelaar. Die probeert op die manier zijn zin te krijgen. Een soort stampend kind om een schoolplein die zegt, ik ben er ook nog en je moet naar me luisteren. Probeert het Verenigd Koninkrijk, Johnson, die probeert een force for good te zijn. Dus een soort soft power. Dat vind ik wel heel, heel goed, maar tegelijkertijd, ja, soft power. Aan de lopende band op dit ogenblik schendt hij het internationale recht door onderdelen van de scheidingsactie terzijde te schuiven. In ieder geval meer softpower in de richting van Brussel en de Europese hoofdsteden heeft hij niet gekregen hoor de afgelopen tijd. Exact. Dus dat is wel even een aandachtspuntje, om het maar zo te zeggen.
En wat ook nog speelt is, aan de ene kant praat hij dus over mensenrechten, eigenlijk openhartiger dan Merkel. Hè? Aan de andere kant zegt Raab steeds, Raab vind ik trouwens de meest opportunistische Brit die ik ooit heb. Maar goed.
Is van de buitenlandzaken. Ja,
verschrikkelijk. Een Brexiteer to the core. Maar goed, die zegt dan van, maar China is natuurlijk wel belangrijk voor handel. Dus dat botst dus allemaal. Dat allemaal weer niet over nagedacht. En ja, dat...
ja, maar Arjan, daar is wel over nagedacht. Ja. Het probleem is alleen dat het ook niet anders kan. Ik bedoel, ze noemen dus China een systeemrivaal in dat stuk. En ja. dat is het ook. Maar tegelijkertijd moet je wel dealen met die systeemrivaal. Dus het is en een tegenstander en het is een handelspartner. Ja. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Ik bedoel, hier zit de hele Europese Unie
zeker
mee te handballen. En de Europese Unie is iets groter dan het Verenigd Koninkrijk. En je ziet dus ook dat die veel meer kan klaarmaken in de richting van China.
En wat ik ook echt lachwekkend is dat, kijk, Boris praat ook al heel veel over het klimaat. Wat belangrijk is, klimaatcrisis is echt een heel serieus probleem. En zijn vader is er ook wel erg mee bezig. Hè? Nou, dan zegt hij, we moeten ook met name met China werken. Want dat is ook een land dat zich heel erg inzet voor de klimaatproblemen. Mm-hmm. Nou, denk je nou echt dat Britten op het klimaatdossier nou echt zo verschrikkelijk invloedrijk zullen zijn in de wereld? Ik denk het niet. Ik denk wel dat China zelf een heleboel stappen daar heeft gezet die heel slim waren met hun diplomatie. Ook weer een overschatting van de... Het is een schattig land, hoor. Maar ik heb er afscheid van genomen. Dit is zo'n puinhoop.
Ja, maar ik kan het ook in dat bredere historische perspectief plaatsen. Er is een beroemde uitspraak van Dean Acheson begin jaren 60. Dat Groot-Brittannië no longer an empire, but has not yet found a role.
Ja.
Mm-hmm. En die rol vonden ze in de jaren 60 tot Brexit door zowel één voet in die transatlantische relatie te hebben en vooral een hele behoorlijk toch iets betere link met de VS dan anderen. Hoewel minder goed dan ze zelf dachten, maar toch wel een goede. En een voet in Europa. En daardoor heb je een soort kun je macht vermenigvuldigen. Want voor de VS was je interessant omdat je in Europees
aangeleden... Ja, die rol kan Nederland nu ook zo mogelijkerwijs gaan spelen.
Ja.
Denk je?
Dat is
een beetje optimistisch, maar
nou ja, nee,
ook ambitieus.
Ja, nee, het is een vraag voor jou. Het is een open vraag, Paul.
Er zijn altijd mogelijkheden, maar we zijn ook niet meer het land dat we in de 17e eeuw waren.
Maar door Brexit zijn we wel iets belangrijker geworden. Er wordt nu gesproken over de kleintjes van de grote, worden we nu genoemd. Hè? En dat was vroeger natuurlijk niet zo.
De kleinste van de grote.
Ja.
De grootste van de kleine.
Nee. Het is nu de kleinste van de grote.
Oh, okay.
Ja, we zijn ontzettend belangrijk.
Ja.
Tenminste, dat denken we zelf.
Hey, maar nog eventjes over het Verenigd Koninkrijk in Europa of voor de kust van de EU. Ze zijn toch wel voor ons nog steeds belangrijk als militaire macht, inlichtingen, dingen die ze goed kunnen en die we volgens mij samen met
ze. Nee, maar het is ook een onbelangrijk land. Ik bedoel, ze hebben atoombommen, ze zitten in de Veiligheidsraad. Niet onbelangrijk. Maar het probleem is, ze staan buiten Europa. Ze staan er alleen voor. En bovendien, ik heb die wel vaker gezegd, dat land ligt gewoon nu aan de verkeerde kant van de Verenigde Staten. Ja. Dus ze moeten het onderhandelen doen met Hawaii. Dan liggen ze aan de goede kant. Om echt dit soort politiek te kunnen bedrijven.
En de ellende is, Brexit gaat tot allemaal spanningen nog leiden. Je ziet het trouwens nu ook al met de vaccindiplomatie. Ook door Engeland doet het nu beter dan wij. Leidt tot allemaal pijnlijkheden. Dus met andere woorden, de kans dat de economische onderhandelingspijn ook overslaat op de bereidheid tot samenwerking op andere terreinen is levensgroot. Zou zeer betreurenswaardig zijn. En nogmaals zeg ik, Brexit was de grootste fout van de 21ste eeuw.
Ja.
Het is allemaal ellende. Allemaal ellende.
Vreselijk, ja. Ik probeer nog een keerzijde te vinden in dit programma, maar ik denk dat het gewoon niet meer gaat gebeuren.
Het is gewoon erger dan de Derde Wereldoorlog.
Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een land nu op zoek met deze strategie die net verschenen is. Op zoek naar zijn nieuwe positie en een nieuwe rol in de wereld. En vallen terug. Nou, ik ben het eens met Paul. Als hij zegt van het ademt toch ook wel, laten we zeggen, het verleden uit. Dat is ook zo. Dus je zit hier echt met een probleem.
Ja.
Kijk, misschien de enige. Oké, als we toch een soort ergens zullen zoeken naar een halve optimistische noot.
Ja, doe maar.
Maar dan is het niet duidelijk of de Britten daar klaar voor zijn nog. En het zou tegenstrijdig zijn aan het hele Brexit-narratief. Maar als ze met allemaal bilaterale contacten met andere Europese staten en hun maritieme capaciteit, als ze daar echt in zouden investeren en dat samen met de Fransen, de Nederlanders, Italianen, Duitsers, in de Middellandse Zee, de Persische Golf, het westelijke deel van de Indische Oceaan, dan doe je wellicht nog behoorlijk wat voor maritieme veiligheid.
Mm-hmm. Ja, dat kan.
En dan doe je misschien ook wel, doe je ook nog iets zinvols voor de grotere Indo-Pacific-strategie van de Amerikanen.
Maar ik ben het daarmee eens, hè? Moet je ook gewoon proberen. Maar de vraag is in hoeverre die lui in de Indo-Pacific, van de Australiërs tot de Indonesiërs, echt zitten te wachten op de Britten. En ik vergeet nooit meer, 2 jaar geleden was ik daar in Jakarta, discussie op redelijk hoog niveau. En de Australiërs zeiden, jongens, we zitten echt niet op jullie te wachten.
Exact.
Wij hebben gewoon helemaal geen boodschap aan neocolonialen die nu ineens een rol in de wereld willen gaan spelen. Dus alsjeblieft, blijf weg. Zelfs de Europese Unie komt niet echt aan tafel bij die grote Aziatische fora. Die zegt, jongen, blijf weg. We doen het hier alleen wel.
En er is nauwelijks handel tussen Engeland en de oude Commonwealth-landen. Dat is één. Twee, het gaat helemaal niet goed met de Londense City. Hè. Het gaat helemaal niet goed. Er worden delen van afgesnoept. Daar hadden ze nog een mondiale betekenis. Ze zijn minder gepenetreerd in de Aziatische markt dan Duitsland. Hè. Net zoals Frankrijk ook minder gepenetreerd is. Dus het is een soort een verarmde adel.
Dank Paul voor je poging tot een optimistisch geluid. Maar ik denk toch dat de conclusie hier aan tafel is. Het wordt helemaal niks. Helaas. Op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luister u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. En Sam Zarian vraagt: Global Britain in a Competitive Age benoemt de situatie in Hongkong en Xinjiang, evenals nader samenwerken met China. In hoeverre zullen deze kwesties samenwerking in de weg staan?
Nou, dat is al het geval. Als je gewoon ziet, hè, Boris Johnson heeft ongehoord hard op de trom geslagen, enorm geprotesteerd tegen de feitelijke de facto inlijving van Hongkong en het feit dat er een nieuwe veiligheidswet is aangenomen op het hoogtepunt van die coronacrisis. Waar die Chinezen gewoon misbruik van hebben gemaakt. Nou, dat heeft geleid tot een geweldige clash. Dus ik bedoel, het is of het een of het andere. Of je voert realpolitiek. En dan betekent dat dat je veel minder op de trom van de waarde kunt slaan. Of je blijft op de waarde trom slaan en je krijgt niks voor elkaar. Ik bedoel, het is één van twee in de nieuwe grote mensenwereld waarin het Verenigd Koninkrijk nu terechtkomt.
Bart vraagt, in welke Aziatische landen valt er voor het VK het grote geld te verdienen? En op welke sectoren wordt dan gefocust?
Ja, dat is een goede vraag. Dus
gaan ze, in India... Nou ja,
kijk, realiseer dat China de grootste investeerder is in het Verenigd Koninkrijk. Van alle Europese landen gaat het meeste Chinese geld naar het Verenigd Koninkrijk. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat vanaf 2018 daar gigantisch de klad in is gekomen. Dus dat bestaat steeds minder. Ja, je zult zaken moeten doen met China. Je zult zaken moeten doen met Japan en met Australië. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat naarmate je verder van huishandel gaat drijven, de transactiekosten hoger worden en eigenlijk het handelsvolume kleiner. Dat is een ijzeren wetmatigheid. Dus ze blijven toch gewoon voor meer dan 50% van de handel op Europa aangewezen.
China is de big prize natuurlijk. Hè? Maar het is zo moeilijk om die Chinese markt open te breken. Dat lukt de EU al bijna niet. Nou, Engeland alleen lukt dat al helemaal niet.
3,5% van alle handel van het Verenigd Koninkrijk wordt met China gevoerd. Ja. Dus het allergrootste deel niet. Voor Duitsland ligt het ongeveer op het dubbele. Ja. Dus dat bewijst ook mijn stelling dat naarmate je verder weg handel gaat drijven, het steeds lastiger wordt.
Maar dat is misschien ook wel een overkoepelend thema. We hebben natuurlijk 30 jaar lang hebben gedaan alsof de wereld steeds kleiner aan het worden was door mondialisering, globalisering. En uiteindelijk, geografie doet er toe. Afstanden doen er toe. Dat doet er toe voor als het gaat om het uitoefenen van militaire macht. Het gaat er toe als het komt op economische belangen behartigen. Afstand doet er toe.
Ja, ja.
Geography matters. Ja.
Mede antwoord op de vraag van Hugo Vijver, die ook over die geografie vraagt. Bobby Jagernat zegt het VK is van empire naar een alledaags land geslonken. Nou, daar kunnen we denk ik hier aan tafel over eens zijn. Vraag 1. Wat maakt het Azië eigenlijk uit dat het VK de draai naar Azië maakt? Nou, dat hebben we eigenlijk ook al een beetje behandeld. En vraag 2. Welke mogelijkheid heeft China om van het VK een Chinese bondgenoot te maken?
Nou ja, dat probeert ze natuurlijk wel te doen. Dus ook voor China is het een klein beetje schipperen. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk al een aantal bondgenoten. Servië is er bijvoorbeeld één, maar ook weer niet echt. Dus het is wel goed om een bruggenhoofd te hebben in Europa. Ze hebben al een paar bruggenhoofden. Ook Griekenland hoort daarbij. Hè. Dat is de drakenkop. Van daaruit gaat het Belt and Road initiatief eigenlijk richting Hongarije. Dwars door Oost-Europa heen. Dus zij proberen overal wel bruggenhoofden te krijgen in Europa. Maar dat lukt ook niet echt hoor. Want voor je het weet ben je gewoon overgeleverd aan die Chinezen. En dat is wat je ook niet wil.
En als Engeland die kaart speelt, wordt Biden kwaad.
Ja. Ja, klopt.
Ja, en kijk, je kunt ook zo zien dat het gaat eigenlijk niet eens om of China heeft niet eens bondgenoten nodig. China moet gewoon zorgen dat andere staten niet met elkaar samenwerken. Dus andere staten niet bondgenoten van elkaar zijn.
Heel juist.
Ja, dus als Duitsland zich op de vlakte houdt en Groot-Brittannië zich op de vlakte houdt, dan is het al afgelopen.
Ja.
En Duitsland houdt zich al op de vlakte.
Precies.
En Engeland schreeuwt alleen maar er gebeurt niks.
Volgens mij is Joris het met jullie eens. Als ik de vraag zo goed lees. Hij vraagt, als we het Londense financiële hart wegdenken, wat blijft er economisch nog over van het Verenigd Koninkrijk? Hoe houdbaar is haar positie dan nog in mondiale instituten zoals bijvoorbeeld de G7?
Nou, zullen we het allemaal met z'n drieën tegelijkertijd zeggen? Namelijk niks.
Ja, dat was straks de Britse ambassadeur in de lijn.
Treurig dit. Hessel de Groot vraagt, is het aannemelijk dat een Britse draai naar Azië leidt tot divergentie met EU-standaarden en kan de EU afdwingen dat dit niet gebeurt?
Nee. Dat wat?
Kan de EU afdwingen dat dus de Britten niet van de EU-standaard afwijken?
Dat staat al in die 1546 pagina's die ze hebben moeten ondertekenen. Ja. Dat ze zich niet mogen afkeren van de Europese standaarden. Dus nee, ja, dat is natuurlijk wat die hardcore Brexiteers wilden. Die zeiden van, een regelloze wereld, we gaan het helemaal zelf bepalen. Dat is niet gelukt, ze moeten zich gewoon gezellig aan de standaarden houden.
En je kan je producten niet verkopen zonder Europese standaard. Hè? Dat is namelijk een wereldstandaard.
Ja, en die Chinezen en Amerikanen moeten ze er ook aan houden. En dat vinden Xi en Trump destijds en Biden ook. Want niet Obama leuk. Vond het ook niet leuk. Die houden daar niet van.
Grappig dat je Trump noemt. Tot slot nog even de vraag van Maurits. Hadden de Britten deze stap ook gezet als Trump was herkozen?
Welke stap?
Naar Azië, denk ik.
Tuurlijk, ze hebben gewoon geen keus.
Ze hadden het zelfs ook gedaan als ze binnen de EU waren gebleven. Omdat de EU daar zelf ook mee bezig is.
Ja, iedereen doet dat. Ja. Zo moet het dus gewoon nieuwe geopolitiek.
EU, Frankrijk, Duitsland. Ja.
Ja, iedereen doet dat.
Iedereen probeert een rol daar te vinden.
Ja, natuurlijk.
Maar China gaat winnen.
Eigenlijk heel simpel, hè, geopolitiek.
Nou ja, dat is nog maar zeer de vraag. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over.
Prima. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul van Hooft. En tot volgende week.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.